Voordat je zo naar de podcast gaat luisteren, moet ik even wat kwijt. De afgelopen decennia ben ik vaak naar de Verenigde Staten geweest. Over veel van die ervaringen heb ik mooie verhalen kunnen vertellen. Die verhalen wil ik graag blijven vertellen. Zoals je ook zult merken in de aflevering die je zo gaat beluisteren. Toch wil ik met je delen dat ik mij grote zorgen maak over datgene wat er momenteel in de VS gebeurt. Het land waar ik mooie herinneringen aan heb. Het land waar ik in zekere zin zelfs van houd, maar ook echt mijn bedenkingen bij heb. Ik maak me zorgen omdat de gebeurtenissen niet alleen van grote betekenis zijn voor de echt vele vriendelijke mensen die ik in al die jaren heb leren kennen in de VS, maar ook omdat het zoveel betekent voor de rest van de wereld. En dat wilde ik toch graag even met je delen. Het was in de jaren 80. Via mijn vriendin op de middelbare school kwam ik in contact met het werk van John Irvin. Zij had bijna al zijn boeken in haar boekenkast staan, want haar oom werkte bij de drukker van de boeken hier in Nederland. In de jaren die volgden verslond ik het werk van John Irvin. Ik werd gegrepen door zijn geweldige verhalen en zijn bijzondere karakters. En door het prachtige sfeerbeeld van Maine en New Hampshire, waar Irvin veel van zijn verhalen deed afspelen. Ik wilde erheen. Toen al. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, de podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je gaat ook deze keer denk ik weer dingen horen die je nog niet wist. Over de film in de aflevering, over de mensen die hem maakten en natuurlijk over de locaties waar die werd opgenomen. Ook ga ik je weer uitleggen waarom het toch zo geweldig is om filmlocaties te bezoeken. Vaak jaren later. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering gaan we naar het Amerikaanse New England voor de film The Cider House Rules. New England is de hele regio in het noordoosten van de Verenigde Staten die bekend staat om zijn prachtige kustlijnen, bossen en prachtige bergachtige landschappen. En om de geweldige herfstkleuren in het najaar. Om Indian Summer. Het is de regio die bestaat uit de staten Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island en Connecticut. Qua oppervlakte is de regio ongeveer even groot als Engeland, Wales en Schotland samen. Maar tot zover deze introducerende aardrijkskundeles. Over naar de literatuurles, want een aflevering over de Cider House Rules begint natuurlijk bij de geestelijk vader van het verhaal en van het boek dat in 1985 werd gepubliceerd. John Irvin. Ik begon de aflevering net al door je te vertellen hoe ik in aanraking kwam met zijn werk. En ik kan je vertellen, ik beschouw hem nog steeds als mijn favoriete schrijver. Ik ben werkelijk dol op A World According to Garp en op het boek dat ik echt in mijn hart heb gesloten, A Prayer for Owen Meany. Maar ik ga het in deze aflevering hebben over een van die andere prachtige boeken, The Cider House Rules. En vooral over de film die ervan werd gemaakt. In alle opzichten is The Cider House Rules echt een Irvin boek. Alle bekende thema's zitten erin. Familie, identiteit, seksualiteit, rouw en verlies, religie en wat ik altijd een hele mooie vind, de onvoorspelbaarheid van het leven. In The Cider House Rules gaat het vooral over Homer Wells. Homer is een wees die in de jaren 40 opgroeit in een weeshuis in Maine dat wordt geleid door Dr. Larch. Larch wijst de opgroeiende Homer een beetje de weg in de geneeskunde, maar als abortus ter sprake komt, wijst Homer dat elke keer af. En dan klopt er een jong stel aan bij het weeshuis St. Cloud. Ze vragen of Larch hen kan helpen bij een abortus. Homer ziet in de komst van Candy en Wally een kans om het weeshuis achter zich te laten en de wereld te leren kennen. Hij gaat met ze mee en vindt uiteindelijk werk op de appelgaard van de familie van Wally. Daar leert Homer een groep appelplukkers kennen, onder leiding van Mr. Rose. En die groep die keert elk seizoen terug naar dezelfde plek. En daar leert Homer dat de wereld een stuk ingewikkelder in elkaar zit dan hij kon vermoeden. Een van de redenen waarom ik dus verliefd werd op de boeken van John Irvin is omdat New England er zo'n prachtige rol in speelt. En het is dan ook logisch dat er voor de Cider House Rules werd gekeken naar opnamelocaties in de regio. Regisseur Lasse Hallström, production designer David Kropman en locatiescout Eddie Collins kozen enkele fantastische locaties in Maine, New Hampshire, Vermont en Massachusetts. Ik ga je straks vertellen over de locaties die ik kort geleden bezocht. Maar laat me even beginnen met twee plaatsen waar ik inmiddels alweer zo'n 15 jaar geleden langs reed. Als Homer met Candy en Wally het weeshuis verlaat, zegt hij het volgende.
Never seen the ocean either.
You've never seen the ocean? That's not funny, that's serious.
Het drietal rijdt erop naar de kust, zodat Homer de zee voor de eerste keer in zijn leven kan zien. Die scène werd gefilmd op Sand Beach, onderdeel van Acadia National Park in de staat Maine. Kijk, als je van de combinatie van bossen, rotsen en water houdt en van de frisse ochtendlucht waar je longen werkelijk helemaal van gaan openstaan, dan hoop ik dat je echt ooit een keer een bezoek kunt brengen aan Acadia National Park en aan het plaatje Bar Harbor. Het is daar werkelijk zo ongelooflijk mooi. En als je dan ook nog eens dol bent op kreeft, nou, dan kom je daar helemaal aan je trekken. Op een half uur rijden van Bar Harbor ligt het havenplaatje Bernard. Daar, bij Thurston's Lobster Pound, werden de scènes opgenomen bij Candy thuis. Haar vader, gespeeld door de acteur J.K. Simmons, heeft een vissersbedrijf. Hij vangt kreeften. En Homer gaat in op de uitnodiging van Candy om bij haar en haar vader te komen eten. Daar, in dat o zo karakteristieke havenplaatje, krijgen de jongelui ook te verwerken dat Wally tijdens een oorlogsmissie gewond is geraakt. Hij is er slecht aan toe. En zijn terugkeer gaat gevolgen.
It's a great idea, really. Maybe if I just wait and see long enough, I won't have to do anything or decide anything. You know? I mean, maybe if I'm lucky enough, someone else will decide and choose and do things for me.
Ik pak de draad straks weer op met de filmlocaties en zal je dan onder meer de weg wijzen naar iets dat filmliefhebbers heel leuk zullen vinden. De drive-in bioscoop in de film. Maar eerst even terug naar het begin. Voordat hij aan de Cider House Rules ging sleutelen, had John Irvin slechts één keer eerder geprobeerd een filmscenario te schrijven. Dat was voor de film Setting Free the Bears, gebaseerd op zijn eigen boek. In 1969 nam Columbia Pictures een optie op de filmrechten. En ze gaven Irvin de opdracht om er samen met regisseur Irvin Kershner een film van te maken. Maar dat draaide ondanks alle pogingen uiteindelijk op niks uit. Irvin werd daarna ook nog gevraagd of hij het scenario wilde schrijven voor de verfilming van The World According to Garp. De regisseur van die film, George Roy Hill, zei tegen hem: "Ik vraag het je echt maar één keer." Irvin bedankte, mede omdat hij op dat moment net aan het schrijven was, aan zijn vijfde roman Hotel New Hampshire. De eerste poging om de Cider House Rules te verfilmen vond plaats begin jaren 90. Via Janet Turnbull, toen nog zijn uitgeefster in Canada, maar tegenwoordig zijn vrouw en agent, leerde John Irvin Philip Borzos kennen. Dat was een uit Australië afkomstige filmmaker. De twee raakten bevriend en Irvin schreef volgens de verhalen tenminste 10 versies van het scenario. Maar het resultaat van al het gesleutel was een script dat volgens Irvin zelf te deprimerend was om ooit verfilmd te worden. Dat was ook de reactie van acteur Paul Newman toen die als eerste werd gevraagd de rol van Dr. Large te spelen. Newman was niet overtuigd en dus keerden Irvin en Borzos met lege handen naar huis. Toen Borzels enkele jaren later ziek werd en in 1995 overleed, dacht Irvin lange tijd dat het boek nooit meer verfilmd zou worden. Hij wilde het daarna zelf ook een tijdje niet meer. Zonder Philip Borzels was er volgens hem namelijk geen Cider House Rules film. Tot Irvin filmproducent Richard Gladstein leerde kennen. Gladstein was vooral bekend geworden als executive producer van films als Reservoir Dogs, Pulp Fiction en Jackie Brown. Je hoort het al, allemaal films van Quentin Tarantino. Wel even andere koek dan de Cider House Rules, zou je kunnen zeggen. Maar Irvin mocht Gladstein onmiddellijk. Richard Gladstein nam het boek The Cider House Rules en een vroege versie van het script mee naar filmstudio Miramax. En we zitten dan halverwege de jaren 90. De studio wilde de film wel financieren als Gladstein een regisseur zou vinden die voor iedereen aanvaardbaar was. Dus zowel voor Gladstein zelf als voor Miramax, maar zeker ook voor John Irvin. En dat bleek bij nader inzien geen eenvoudige opgave. Miramax produceerde een lange lijst met namen, maar er vielen al snel heel veel regisseurs af. De reden? Gladstein kreeg in de gaten dat er maar weinig regisseurs op stonden die John Irvin's goedkeuring konden wegdragen. Een van de regisseurs die wel positief opviel was Wayne Wang, maker van onder meer de film The Joy Luck Club en de film Smoke. Maar toen Wang terugkwam met zijn reacties op het script, werd al snel duidelijk dat hij niet de gezochte kandidaat was. Dat was het moment waarop Irvin aan Richard Gladstein voorstelde of hij de film zelf niet wilde regisseren. Maar die wist 100% zeker dat hij alleen als producent zou moeten optreden. Hij had nog wel een ander voorstel. Wat dacht Irvin van regisseur Michael Winterbottom? Winterbottom had op beide mannen indruk gemaakt met de verfilming van het boek Judy Obscure van Thomas Hardy. En het leidde tot een ontmoeting. In Amsterdam. En wat daar gebeurde, dat vertel ik je straks. Ik onderbreek de podcast hier even voor een boodschap. Fantastische Filmlocaties heeft een samenwerking met Pathé Thuis. Pathé Thuis heeft meer dan 6000 films in huis die je kunt huren of kopen en waarvoor je geen abonnement nodig hebt. Dus ga gewoon naar pathéthuis.nl. En wil je nou kans maken om een film gratis te kijken bij Pathé Thuis? Blijf dan nog even tot het einde luisteren, want dan vertel ik je hoe je daar kans op maakt. Zo, we gaan weer verder en ik ga je nu eerst meenemen naar die drive-in bioscoop uit de film waar ik het er straks al over had en waar je die kunt vinden. Want, ik kan je vertellen, die drive-in bioscoop die werd er niet speciaal voor de filmopname neergezet. Hij stond er al en staat er nog steeds. In de film geeft Candy Homer wat autorijles op het lege terrein van de drive-in bioscoop, waarna duidelijk wordt waar Homer's liefde voor film toch vandaan komt.
I love this place. This is, have you seen a lot of movies here?
Yes and no. I mean, when you come here, you don't really care about the movie.
You don't care about the movie?
What are you so crazy about movies for?
That was my favorite night at the orphanage, movie night. We'd all race into the dining hall. And of course, everyone wanted to sit in front, so we'd be packed in so tight you could feel the kid next to you breathing.
You don't miss it?
I miss things. I miss people. I miss reading to the boys.
De scène speelt zich af bij de Northfield Drive-in bioscoop op de grens van New Hampshire en Massachusetts bij het plaatsje Northfield. De bioscoop viert dit jaar zijn 77ste verjaardag. En dat is toch best bijzonder. Toen wij er afgelopen september overdag langs reden tijdens onze rondreis door het noordoosten van de Verenigde Staten, had ik niet verwacht dat we er naar binnen zouden kunnen rijden. Maar er was geen poort die ons tegenhield. Het kassenhokje was alleen gesloten. En toen we even stonden te genieten van de omgeving, kijk, je moet je dan voorstellen, zo'n groot groen grasveld met van die hoge naaldbomen eromheen En dan dat grote witte filmscherm dat er gewoon het hele jaar door staat. Hè? Toen kwam er nog een auto aangereden. Het was een jong stel uit Azië dat allerlei drive-in bioscopen in de VS langs ging. En het was echt een hele leuke ontmoeting. En zo zie je dan maar weer, iedereen zijn eigen hobby. De link naar de website van de drive-in bioscoop staat trouwens weer op de website bij de show notes. Als je nou vanuit Northfield zo'n 3 kwartier naar het noorden rijdt, en dat is voor Amerikaanse begrippen echt een peulenschilletje, dan kom je uit in het plaatsje Bellows Falls. Om je even een indruk te geven, er wonen daar ongeveer 2800 mensen. In het plaatje is het 100 jaar oude treinstation gebruikt voor de opname van de Cider House Rules. Het is het station waar schrijver John Irvin als de zagrijnige stationschef de scepter zwaait. De film doet trouwens suggereren dat het weeshuis St. Cloud hoog op de bergen achter het treinstation ligt. Maar ik moet je vertellen, dat is allemaal filmfantasie, voor elkaar gekregen met special effects. Sorry als ik de droom een beetje verstoor. Ik ga je straks vertellen waar je het weeshuis wel kunt vinden en hoe je het kunt bezoeken. Maar nu eerst weer terug naar de oorsprong van de film. Ik onderbrak daar straks mijn verhaal over de ontmoeting tussen John Irvin en regisseur Michael Winterbottom in Amsterdam, zoals je misschien nog weet. Nou, Irvin was daar op de Wallen om onderzoek te doen voor zijn volgende boek, Widow for a Year. En Michael Winterbottom was in de weer met de montage van zijn nieuwe film Welcome to Sarajevo. Het schijnt wel een bijzondere kennismaking te zijn geweest daar aan de bar van Hotel de Grand in Amsterdam. En waarom we dat nou weten? Omdat John Irvin het uitvoerig heeft beschreven in een boekje getiteld My Movie Business. Dat schreef hij over zijn ervaringen in de filmwereld en die in het bijzonder rondom de verfilming van de Cider House Rules. Ik kan je het boekje echt aanraden. Maar terug naar die ontmoeting in de Grand in Amsterdam. Irvin en Winterbottom botsten over wat nou het centrale thema van de film moest worden. Winterbottom wilde inzetten op de driehoeksverhouding tussen Homer, Candy en Wally. En Irvin wilde dat vooral de relatie tussen Homer en Dr. Large centraal zou blijven staan. Een ander punt was dat Winterbottom de film in de lente wilde draaien, terwijl Irvin het niet meer dan logisch vond dat er in de herfst werd gedraaid, rondom de appeloogst. Miramax besloot in te grijpen en de opname van de film, die al ingepland stonden voor april 1997, werden uitgesteld. Een jaar later kwam Winterbottom met de mededeling dat hij toch wel grote problemen had met het script en met John Irvin. Als laatste gooide hij nog in de strijd dat de enige manier om het boek succesvol te verfilmen volgens hem was door er 3 films van te maken. En toen was de maat vol voor John Irvin. Winterbottom verdween uit beeld en Gladstein ging op zoek naar een andere regisseur. Die werd gevonden in Lasse Hallström, de Zweedse regisseur die namaakte met films als My Life as a Dog en What's Eating Gilbert Grape. Maar ook de man die bijna alle videoclips van ABBA had geregisseerd. Het klikte niet alleen direct tussen Irvin en Hallström. De Zweedse regisseur had ook direct door hoeveel gewicht er gehangen moest worden aan de relatie tussen Homer, Candy en Wally. En daarmee had de Cider House Rules na 8 jaar zoeken eindelijk zijn regisseur. Het is tijd om naar de filmlocatie van het weeshuis uit de film te gaan. En daarvoor is het van belang om je te vertellen dat daarvoor 2 locaties werden gebruikt. De eerste is Ventford Hall in het plaatsje Lenox in Massachusetts. Daar werden eigenlijk alle buitenopnamen gedraaid en een enkele interieuropname. Het overgrote deel van de opname in het weeshuis werd gefilmd in het voormalige State Hospital in Northampton, ook in Massachusetts. Helaas werd het overgrote deel van dat ziekenhuis, dat dateerde uit 1856, in 2006 gesloopt. Erg jammer, want als je de beelden van het gebouw en de plattegrond ziet, denk je echt, waarom gooi je zoiets nou in vredesnaam tegen de vlakte, in plaats van het te restaureren? Door de afbraak valt ook moeilijk te achterhalen of de scènes in de slaapzaal met de jongens ook in het voormalige ziekenhuis werden gefilmd. Maar de informatie lijkt die kant wel op te sturen. En ik wil dat toch even noemen, want de scène bevat de mooiste zin in de hele film, als je het mij vraagt. Als Dr. Larch de slaapzaal van de jongens verlaat na het dagelijks voorlezen en tegen ze zegt:
"Good night, you princes of Maine, you kings of New England."
Ik vind dat echt zo ontzettend mooie zin. Het komt ook echt uit het boek van John Irvin, die het blijkbaar zelf ook zo'n geweldige zin vindt, dat hij hem op zijn rechteronderarm heeft laten tatoeëren. Oké, dat Northampton State Hospital is er dus niet meer. En dus moesten wij het doen met een bezoek aan Vanford Hall in Lennox. En dat is geen straf, kan ik je vertellen. Aan Vanford Hall wordt nog steeds gesleuteld om het in de oude staat terug te brengen. En die originele staat was zoals de architecten Roche en Tilden het in 1893 voor ogen hadden. Zij bouwden het huis voor George en Sarah Morgan, de zus van J.P. Morgan. Jawel, de rijke bankier wiens naam nog altijd verbonden is met de Amerikaanse zakenbank J.P. Morgan Chase. Ik kan je echt adviseren om via de show notes op de website even naar de foto's van vroeger te kijken. Dan word je echt weer teruggeworpen naar de Gilded Age, waarin dit soort enorme landhuizen werd gebouwd. En klik dan gelijk even op de fotocollectie van Frank Grace, want die heeft het huis prachtig gefotografeerd zoals het nu is. Zoals dat zo vaak gaat, was deze locatie bijna niet gebruikt voor de Cider House Rules. Regisseur Lasse Hallström had location managers Charlie Harrington en Mark Fitzgerald namelijk gevraagd om alleen panden voor te dragen met een houten structuur. En toch besloten zij Vanford Hall voor te stellen. En we weten wat het resultaat was. Ik kan je een bezoek aan het huis echt aanraden. En teken dan wel in op een tour, want dan hoor je toch dingen die je anders niet zou horen. Zoals het verhaal dat production designer Carl Sprague, die je onder meer kent van de films van regisseur Wes Anderson, een van de slaapkamers in het gebouw herinrichtte om het in de oude stijl terug te brengen. En als je dan toch binnen bent, dan zul je direct de prachtige houten trap in de hal herkennen, want die zit duidelijk in de scène als Homer na jaren terugkeert in het weeshuis. Maar het meest herkenbare is toch wel de buitenkant, aan de tuinkant. Dat is echt onmiskenbaar de Cider House Rules. En met recht een fantastische filmlocatie. De zoektocht naar de juiste acteurs voor de Cider House Rules brengt een paar mooie verhalen met zich mee. En ik vertelde net al eerder, Paul Newman was de allereerste acteur wiens naam ter sprake kwam voor de rol van Dr. Larch. Maar Newman vond het allemaal veel te somber. Er zaten in de versie van het script dat hij las te veel scènes bij een verbrandingsoven. Er is weinig bekend over de acteurs die daarna nog voor de rol werden overwogen. Maar één ding is zeker: Michael Caine was eigenlijk gewoon de gedroomde kandidaat. De werkelijk fenomenale Caine deed volgens de verhalen zelfs de mannen van het licht op de set een traantje wegpinken tijdens de laatste scène met Fuzzy, de jongen in de zuurstoftent. Wat eerlijk gezegd ook wel deels te danken is aan het ongelooflijk innemende spel van de jonge Eric Per Sullivan, die Fuzzy in de film speelt.
Why does Dr. Larch say that every night?
Maybe to scare us.
Jerk. Dr. Larch loves us.
But why does he do that?
Does it because we like it.
Do you like it, Curly?
Yeah.
I like it too.
Toen in 1991 bekend werd dat de Cider House Rules verfilmd zou gaan worden, werd Matthew Broderick als eerste in verband gebracht met de rol van Homer Wells. 6 jaar later werd acteur Ethan Hawke aan de rol gekoppeld. Maar dat was nog in de fase dat Michael Winterbottom de film nog overwoog te maken. Ook de naam van acteur Billy Kudrup viel nog. En toen Lasse Hallström in beeld kwam, was de eerste naam die met Homer Wells in verband werd gebracht die van Leonardo DiCaprio. Maar in augustus 1998 was het duidelijk dat het contract voor de hoofdrol was getekend door Tobey Maguire, de acteur die toen nog verschillende keren in de huid van Spider-Man moest kruipen. Eerlijk gezegd hoopte John Irvin lange tijd dat zijn zoon Colin de rol van Homer Wells zou mogen spelen. Maar toen het project keer op keer werd uitgesteld, was hem wel duidelijk dat zijn zoon te oud was geworden voor de rol. Colin Irvin zou uiteindelijk wel een bijrol in de film krijgen. Hij is te zien als majoor Winslow die het slechte nieuws moet brengen over Wally. En, zoals ik je al vertelde, is John Irvin zelf ook in de film te zien. Als dus die iets wat zagrijnige stationschef in het plaatsje waar het weeshuis is gevestigd. En dan ben ik er nog niet, want ik denk dat er ook een aantal andere bijrollen zijn die bewijzen dat er echt toptalent was betrokken bij de Cider House Rules. Te beginnen met een nog jonge Kieran Culkin. Jawel, het broertje van Macaulay Culkin en mede dankzij de serie Succession en de verschillende nominaties voor zijn rol in de film A Real Pain, een acteur die het noemen waard is. En dan is er ook nog Delroy Lindo, die Mr. Rose speelt. Hij is de man die leiding geeft aan de appelplukkers. Lindo was al in beeld voor die rol vanaf het allereerste moment, toen er nog aan Paul Newman werd gedacht voor de rol van Dr. Large. Lindo is een acteur die we wat mij betreft tegenwoordig echt veel te weinig in films zien. Zoek hem maar eens op de filmsite IMDb en dan zeg je onmiddellijk, jemig, ja Jeroen, je hebt absoluut gelijk.
His daughter of mine, she's just Miss Hospitality, ain't she, Wally? New pick? Well, you got lots of experience, I expect.
Holmes got no experience, Arthur, but he's smarter than I am. He's a fast learner. Look, Mr. Rose is going to teach you the apple business.
Well, I believe this is history. We are making history, Wally, ain't we? We're making history having this young man stay with us.
De actrice die de kwetsbare dochter van Mr. Rose mocht spelen, werd als laatste gecast. Er werd gezocht naar een actrice die er jong uit zou zien, maar niet te jong. Voor de rol van Rose Rose werd de Amerikaanse soul- en R&B-zangeres Erykah Badu gecast. En je hoorde haar net al eventjes. Badu speelde de rol met verve. En dan zijn er nog de twee belangrijke filmkarakters te noemen, Wally en Candy. Het stel dat ervoor zorgt dat Homer Wells uiteindelijk het weeshuis kan verlaten en de wereld kan ontdekken. Toen John Irvin acteur Paul Rudd voor de eerste keer ontmoette, had hij een baard en lang haar. Niet bepaald een luitenant uit het Amerikaanse leger, maar dat veranderde direct na een bezoekje aan de kapper en de afdeling costume design. Voordat Charlize Theron werd gekozen om Candy te spelen, werd actrice Liv Tyler nog even overwogen. De echte test voor Theron kwam eigenlijk pas na de casting, want er was totaal geen klik tussen Theron en acteur Tobey Maguire. En Theron sprak uit dat ze vooral toch heel veel moeite had met de intieme scènes met de acteur. Later gaf ze wel weer toe dat de film voor beide een leerschool was geweest en dat ze het nu stukken beter met elkaar konden vinden. De Cider House Rules ging aan het begin van 2000 in de Amerikaanse bioscopen draaien. En toen had de film zijn wereldpremière al beleefd tijdens het filmfestival van Venetië in september van het voorgaande jaar. In Nederland ging de film op 16 maart 2000 in de bioscopen draaien. De film was een redelijke hit met gemengde reacties bij de filmpers. De $24 miljoen die de film volgens de bronnen kostte om te produceren, werd in ieder geval ruimschoots terugverdiend. Wereldwijd leverde de film meer dan $88 miljoen op in de bioscoop. En een deel van die omzet is te danken, denk ik, aan de Oscar-uitreiking van 2000. De Cider House Rules ontving dat jaar 7 nominaties voor de Academy Awards. En dat was echt in de belangrijke categorieën, zoals beste film en beste regisseur. Op die avond van 26 maart won de film maar in 2 categorieën. Michael Caine won de prijs voor Best Supporting Actor en John Irvin won de Oscar voor Best Adapted Screenplay. Componiste Rachel Portman zag haar nominatie voor de werkelijk prachtige muziek helaas niet verzilverd worden. Ze moest haar meerdere erkennen in John Corigliano, die de Oscar won voor de film The Red Violin. Maar dat doet, wat mij persoonlijk betreft, niets af aan de werkelijk prachtige score van Rachel Portman. Een score die je zeker paraat moet hebben, mocht je ooit bij voorkeur tijdens het herfstseizoen door New England reizen. Met de muziek van Rachel Portman op de achtergrond is er nog één locatie waar ik je echt mee naartoe moet nemen. De scènes op en rond de Appelgaard werden gefilmd op het terrein van de Scott Farm Orchard in de Amerikaanse staat Vermont. En dat is wel weer een locatie met een verhaal. De boerderij werd al in 1791 gebouwd en kwam later in handen van de familie Holbrook. Die zorgde ervoor dat het hele terrein, inclusief het huis ernaast waar zij tijdenlang in woonde, in 1995 onder de Landmark Trust USA kwam te vallen. Dat is een non-profit organisatie die zich richt op het behoud en de restauratie van historische gebouwen, met name in Vermont. Maar dat huis ernaast, waar die familie dus een tijdje in woonde, dat is niet zomaar een pandje. Het heet Naulaka. En het is de voormalige woning van Rudyard Kipling. Hij schreef er het boek The Man Who Would Be King en zijn meest bekende werk, The Jungle Book. Mocht je nou een fan zijn van Kipling en van de Cider House Rules, dan is het denk ik leuk om te weten dat het huis te huur is, net zoals enkele andere huizen van de Landmark Trust. Kijk maar gewoon weer even bij de link bij de show notes. Tot zover dus ook even dat huis ernaast, want dat moest ik natuurlijk toch even noemen. Maar terug naar de Appelgaard, waar de Cider House Rules werd gefilmd. Het is echt een geweldige plek om te zijn en om rond te lopen, zeker in het najaar, als de natuur van New England zich echt van zijn mooiste kant laat zien. Alleen ging dat in ons geval bijna echt helemaal mis. Zoals altijd legde ik ruim van tevoren contact om niet onaangekondigd op de stoep te staan. Ik slaagde erin een afspraak te maken met Jeremy Ebersol van de Landmark Trust. Hij zou ons rondleiden en liet me weten nog wat foto's van de filmopname te hebben die hij aan me wilde laten zien. Het luisterde alleen allemaal heel erg nauw, want we hadden in korte tijd heel veel locaties te bezoeken in New England voordat we naar Martha's Vineyard zouden gaan voor de opname. Oh nee, dat vertel ik je allemaal een volgende keer. Blijf dus luisteren. Nee, toen bleek opeens dat ons vliegtuig van Amsterdam naar Boston een technische storing had. En wat begon als een acceptabele vertraging, leidde uiteindelijk tot een volledige annulering. Het gevolg was dat we pas 24 uur later naar Boston konden. Mijn schema viel daardoor in het water en ik moest Jeremy op afstand laten weten dat ik ons bezoek aan de Scott Farm Orchard helaas moest cancelen. Maar toen de vlucht naar Boston een dag later sneller ging dan verwacht en de Amerikaanse douane ons razendsnel doorliet en we nog sneller in een huurauto zaten dan verwacht, zei ik tegen Connie, zullen we niet alsnog naar Damaston rijden voor de Appelgaard? Als het mee zit, zijn we er nog voor ze sluiten. Ik ben zo ongelooflijk blij dat we dat hebben gedaan. Jeremy was er helaas niet en ik kon hem ook niet bereiken, maar de beheerder van de boomgaard, Aaron Robinson, was zo aardig om ons op te vangen. En zo liepen we met de muziek van Rachel Portman alsnog bij de prachtige appelgaard, bij de schuur uit de film waar de appels worden verpakt en bij het vertrek waar Homer en het team appelplukkers in de film overnachten. En dat allemaal terwijl de najaarszon ons toelachte en de werkelijk prachtig gekleurde bossen en kwetterende vogels tegen ons leken te zeggen: We told you so. Welcome to New England. En dat was hem weer. Je luisterde naar een aflevering van Fantastische Filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huisdens. Grijp nou niet direct naar je smartphone of hoe je dit ook luistert. Want ik heb nog wat te melden aan het einde. Maar eerst even dit. Ik wil allereerst alle mensen die ons hebben geholpen bij deze reis weer ontzettend bedanken. Hun namen en die van hun organisaties staan bij de show notes. Zoals gebruikelijk op de website fantastischefilmlocaties.nl. Dat is de website waar je van alles kunt vinden over de film, de podcast en over mijn avonturen. En ik meld het nog maar een keer. Ik ben heel blij dat Pathé Thuis partner is geworden van deze podcast. Ze hebben meer dan 6000 films in huis die je kunt huren of kunt kopen en waarvoor je geen abonnement nodig hebt. Dus ga gewoon naar pathéthuis.nl. En als je nou kans wil maken om een film gratis te kijken bij Pathé Thuis, dan moet je nu even goed opletten. Want het enige wat je hoeft te doen is antwoord geven op de volgende vraag. Noem de titel van een ander boek geschreven door John Irving. Stuur het antwoord op naar het mailadres info@fantastischefilmlocaties.nl. En onder alle goede inzendingen verloot ik weer een paar Pathé Thuis vouchers. Zo eenvoudig kan het dus zijn. En dat was hem dus echt. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En ik zeg, tot de volgende keer.